Gemeente, er zijn drie kernwoorden in de schrift die allerbelangrijk zijn. Ze beginnen alle drie met een V. Het eerste woord is verzoening. Het tweede woord is vervulling. En het derde woord is verwachting. Deze drie woorden zijn als het ware de samenvatting van de hele boodschap van de Bijbel. Verzoening met God. Daar is het elke zondag in het afgelopen jaar op een of andere wijze over gegaan. Laat u met God verzoenen. Maar vervolgens, als dat in je leven heeft plaatsgevonden, dan ben je er niet, dan begint het pas. Dan wacht de tweede, dat is de vervulling met de Heilige Geest. Niet alleen verzoend te worden als zondaar met God, maar ook vervuld te zijn als christen met Gods geest. En dan is er ook nog een derde, wezenlijk woord, en dat is verwachting. Verwachting van de komst van Christus. Verzoening, vervulling en verwachting. En over dat laatste woord gaat het vanavond, verwachting. Daarover gaat het ook in het laatste Bijbelboek, Openbaring. En daarover gaat het in het bijzonder in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek, Openbaring 22. Er staat in vers 7 onze tekst, zie ik kom haastig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Het gaat hier over de Zoon van God. Zie ik kom haastig, over verwachting gesproken, hij komt eraan. Het gaat hier over een kind van God. Zalig is hij die bewaart, of zij die bewaart. En het gaat hier over het woord van God. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Ik zet boven de preek gelukkige woordbewaarders. Gelukkige woordbewaarders. Zalig, gelukkig is hij die het woord bewaart. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op de Zoon van God. Die zegt, zie ik kom haastig. Ten tweede gaan we letten op een kind van God. Dat is hij of zij die bewaart. En ten derde gaan we letten op dat woord van God. De woorden van de profetie van dit boek. Nou gemeente, we zijn de laatste hoofdstuk, laatste bladzijde van de Bijbel. En dat hebben we gelezen op het laatste kalenderblaadje van 2007, de laatste dag van dit jaar. Het bepaalt ook ons bij de laatste ernst. Straks dan komt die laatste bladzijde van mijn leven. En dan, einde van mijn levensboek. En daarna, Openbaring 22. De Heer Jezus die zegt hier zelf in onze tekst, zie ik met een hoofdletter. Hij spreekt zelf, gaat hij niet over Jezus, maar hij spreekt zelf. Zie ik, zegt hij, kom spoedig. Alsof Gods Zoon van de troon in de hemel zijn vervolgde gemeente, want dat was het in de tijd van Johannes, een vervolgde kerk, bestreden, bloedend voor de zaak van het evangelie. Alsof hij ze vanuit de hemel, vanaf de troon, alsof Gods Zoon vanaf de troon hem bemoedigend toeroept. Ik kom eraan. Ik kom haastig, spoedig, snel, binnenkort, gauw terug. En deze boodschap, gemeente, die wil ik op het laatst van dit jaar u meegeven. En elkaar daarmee bemoedigen, aanscherpen. Openbaring begon met hoofdstuk 1, met zie hij komt. En nou de laatste bladzijde, hoofdstuk 22, daar bevestigt de Heer het zelf. Ik kom. Als een grote accolade, hoofdstuk 1, zie hij komt. Een bekendmaking, een afkondiging, een aankondiging. Hij komt eraan. En dan aan het einde van het boek bevestigt de Heer het zelf. Ik kom spoedig. Het christelijk geloof, dat heeft niet te maken met allerlei gebeurtenissen die we gaan voorspellen of zo. Het heeft helemaal niks te maken met christelijke toekomstverwachting. Nee, het gaat niet over een big knal of een mega knal die komt en dan is het gebeurd. Nee, het gaat over een persoon. We wachten nog op iemand. We wachten op iemand die terugkomt.
Bij de Joden zie je dat zo mooi als ze het Pascha vieren. Hè? Dan zetten ze de Joden altijd een stoel klaar. Op die ene stoel aan het hoofd van de tafel. Op die ene stoel dicht bij de deur. Daar zit niemand. Dat is een stoel die bestemd is voor Elia. Want Elia komt. Als de Messias komt, dan zendt hij Elia aan zijn komst vooraf. Dus die stoel is voor Elia. Nou, zo zou je als het ware aan de tafel in de christelijke kerk ook een stoel apart kunnen zetten. En die stoel, die is voor... We wachten nog op iemand. Ondertussen vieren we het avondmaal totdat hij terugkomt. We geloven dat, we geloven hem op zijn woord. Hij is niet weggegaan en ja, hij komt nooit meer terug. Is hij eigenlijk wel ooit, heeft hij wel bestaan? Nee. Nee, we dienen een meester, ik heb het meer gezegd, die terugkomt. Omdat hij het zelf gezegd heeft, nou ga ik naar de hemel. En dan ga ik je plaats bereiden in het vaderhuis. En dan weet je dat nou allemaal gebeurd is. Dan kom ik terug. En dan kom ik jullie ophalen. Omdat jullie zijn mogen waar ik ben. Verwachting. Zie, ik kom spoedig. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. En weet je, niet alleen in de Bijbel, maar ook... Het geloofsleven op zijn best. Die ziet daar naar uit. Die kent dat aspect van verwachting. De reformatoren hadden dat ook. Die leefden ook trouwens in de tijd van vervolging. He, er staat zo mooi in het avondmaalsformulier dat we nou Christus met opgeheven hoofden verwachten. Vanavond hangen we onze hoofdjes niet naar beneden. Van, nou, het is allemaal wat en het wordt nog erger en het wordt nog erger in het volgend jaar en zo. Nee, als je dan al die tekenen ziet gebeuren, zegt de Heer Jezus, hoofd omhoog en hart naar boven, ik kom eraan. We verwachten die dag met verlangen. Verwacht u hem, verwacht u hem. Ik geloof dat de Heer Jezus terugkomt, echt, lichamelijk, letterlijk en persoonlijk. Dat is het grote gebeuren waar een christen naar uitkijkt. Uw koninkrijk komen. Dat is niet zomaar een formuliergebedje. Dat meen ik als ik dat bid. U toch ook? Dat meen ik als ik dat bid. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u al de dag verwachten. Ja, elke dag. Elke dag. Is dat nou zo? Of zing ik dat nou alleen maar zo? Elke dag. Kinderen, weet je wat dat is? Iemand elke dag verwachten. Waar je van houdt. Waar je van houdt. Nou, ik heb een voorbeeld voor jullie. Om dat eens duidelijk te maken. Ik denk aan de vader van een meisje ergens in de Alblasser Waard. Die vader was zeeman. En hij werkte bij de grote vaart. Soms was die vader maandenlang weg. En wat deed dat dochtertje, dat meisje... Ze had net zoveel streepjes met haar pennetje op haar behang van haar slaapkamer gezet als de aantal dagen dat vader weg was. En elke dag haalde ze met een gummetje, haalde ze één streepje weg als er weer een dag voorbij was. En dan telde ze opnieuw nog zoveel daagjes en dan kwam mijn vader weer terug. Nou gemeente, dat gummetje en dat streepje en elke dag even afstrepen, dat is verlangen. Ieder streepje is een dag dichterbij de komst van mijn vader. En ondertussen deed ze wel goed de best op school. Want ze wist, als mijn papa terugkomt, dan vraagt hij wel, heb je best gedaan op school? Laat me je rapport eens bekijken. Ondertussen wel mijn werk doen. Ondertussen wel met mijn talenten woekeren, hier en nu. Nou, dat is nou wat de Bijbel noemt verwachting. Werken en ook zijn verschijning liefhebben. Heer, duurt het nog lang voordat gij wederkomt? Leer ons als kinderen uw komst verwachten. Die op hun vingertjes de dagen en de nachten aftellen wanneer vader komt. Leer ons als kinderen verwachten, Heer, uw komst. Die hoe ook in hun spel gevangen, beluisteren met diep en sterk verlangen de stap van vader als hij komt. Zie, ik kom haastig.
Weet je wat geloof doet? Geloof dat kijkt achterom naar het werk wat de Heer Jezus heeft volbracht toen hij was op aarde. Geloof ziet achterom naar het kruis. Daar ligt mijn ankertje vast. Maar hoop ziet vooruit. Hoop ziet vooruit naar zijn komst. Weet je, er zijn zoveel christenen die ik ken. Zoveel lieve, dierbare zielen. Broeders en zusters. In onze kringen. En weet je, die hebben wel geloof. Veel geloof. Groot geloof. Maar er is zo weinig hoop. Hoop. Christenen die lijken op auto's, op koplampen. Op wagens. Die alleen maar koplampen hebben aan de achterkant in plaats van de voorkant. Je hebt lampen, je hebt lichtjes aan de achterkant. Ik kijk naar achteren, naar wat mijn heiland op het kruis heeft volbracht. Ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel wat hij 2000 jaar geleden heeft gedaan voor mij. En ik dank hem ervoor. Maar mijn koplampen ontbreken naar zijn wederkomst. Dat is een beetje gedimd. Dat is dimlicht. Dat is dimlicht. En de achterlichten, ja, dat is groot licht. Als het gaat over het kruis, mijn verlosser hangt aan het kruis. Mijnentwege. Maar als het gaat over zijn komst, dimlicht. En dan geloof ik dat de Heer hier in het laatste Bijbelboek, in het laatste hoofdstuk, ons als het ware op het hart wil drukken. Ik kom echt terug. Weet je wie er terugkomt? Eerste gedachte, de Zoon van God. Ik, Jezus. Weet je wie dat is? Johannes, weet je wie dat is? Johannes heeft het opgeschreven, hè? Kinderen, Johannes heeft openbaring opgeschreven. Zeg Johannes, zie ik kom. Dat schrijf je met een hoofdletter. Weet je wie dat is die terugkomt? Zult u zijn Johannes. Weet je wat Johannes zegt? Ja, dat weet ik wel wie er terugkomt. Ja, ja. Dat is geen vreemde. Dat is geen vreemde. Ken je hem dan?
Ja, ja, ja.
Al jaren. Al tientallen jaren. Johannes. Zeg, ik heb eens een keer aan zijn voeten gelegen. Ik heb eens aan zijn voeten gelegen. Toen hij in zijn majesteit, in zijn glorie zich aan mij vertoonde. Openbaring 1. En ik zag hem in zijn glans, in zijn majesteit. En toen kwam ik terecht aan zijn voeten. En ik viel als dood aan zijn voeten. Was ik al jarenlang een christen. Niet als een zondaar, maar als een kind van God viel ik aan zijn voeten. En ik lag er aan zijn voeten. En ik keek stiekem naar zijn voeten. En ik zag de littekens er nog in. Ik ken het. En ik zal je nog meer vertellen, zegt Johannes. Weet je wie er terugkomt? Dat is mijn heiland, mijn herder, mijn heere, mijn verlosser, mijn koning, mijn liefste. Oh ja? Ja, ik heb een keer aan zijn borst gelegen. Oh, wanneer dan? Nou, jaren geleden, toen ik daar zat, in de opperzaal, samen met andere discipelen, en de Heer het avondmaal instelde, en toen zat ik naast hem, en toen mocht ik leunen op zijn borst. En toen voelde ik zijn liefdeshart kloppen voor mij. En die persoon komt terug. Kunt u zich voorstellen, gemeente, dat Johannes daarna verlangt? Zijn lieve zaligmaker, wiens hart hij heeft voelen kloppen voor hem. Hij komt terug. Catechismus zegt het zo. Hij die zich tevoren om mijnent wil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij heeft weggenomen. Hij komt terug. Kijk, vanavond wil ik u niet bang maken of zo, kinderen. Daar gaat het helemaal niet om. Er staat in de catechisme: wat troost u de wederkomst? Niet om je bang te maken, wel om je klaar te maken. Dat als die komt, dat je de deur zo kan open doen. Dat je verwacht. Verwachting. Niet om je bang te maken, wel om je klaar te maken. Daarom zegt de Heer dit. Wat troost u de wederkomst? Ik heb eens gelezen van de jonge Luther, hè, de jonge Maarten Luther. Ik kwam net rechtstreeks uit de middeleeuwen en zo. En als het dan ging om die jongste dag. Als het ging om de wederkomst. Ja, dan sidderden de kinderen. Want ja, dan komt hij als de grote rechter. Die komt te oordelen op de jongste dag. Hij zegt, ik had een vreselijke angst in mijn jeugd voor die jongste dag. En het toekomstige oordeel. Ik zag Christus alleen maar als de vreselijke rechter. Maar Luther heeft anders mogen gaan zien. Uit genade en door het geloof zag hij dat Jezus liever als zaligmaker bekend staat dan als rechter. En hij ging op een gegeven moment verlangen naar die dag. Die lieve jongste dag. Dan mag ik hem weer zien. Die voor mij heeft betaald. Nou, dat is de bedoeling. De troost van de wederkomst. Wanneer? Nou, de Heere zegt hij haastig. Snel, spoedig, gauw, binnenkort. Niet eens, niet een keer. Maar spoedig. Gemeente, als ik daarover nadenk, hè, dan geldt voor ons nu, hier in de Maranatenkerk, voor ons nu, de gemeente van God, deze wereld, voor de gelovigen van vandaag geldt dat hij elk ogenblik kan komen. Niets wat er eerst moet gebeuren of wat eraan vooraf moet gaan of zo, het kan elk ogenblik gebeuren. We leven aan het eind van de kerkgeschiedenis, dat geloof ik. En daarom is deze boodschap actueler dan ooit. Er is geen enkele generatie die ooit zoveel redenen heeft gehad om dit woord van de Heere Jezus ernstig te nemen dan juist onze generatie. Kijk, als we nou terugkijken op die vroege christen, de eerste eeuwen, dan zeggen we ja, die leefden eigenlijk toch wel ver af. En die waren zo gespannen in verwachting. Als die het avondmaal vierden, dan zeiden ze altijd standaard tegen elkaar, Maranatha, kom Heer Jezus. Dat riepen ze met z'n allen naar de hemel, Heere, ik hoop dat u de volgende keer bij bent. En ze leefden er eigenlijk zo ver van af, maar ze waren er zo mee bezig. En wij leven er zo dicht op. En we zijn er eigenlijk zo weinig mee bezig. Ja, het gaat erom dat je met God verzoend wordt, dominee. Ja, heb ik gezegd. Maar ook de vervulling en ook de verwachting, dat hoort er ook bij. Wezenlijk voor het christendom. Dus zie, zegt de Heer, let op. Doe je oren open en hou je ogen open. Want aan die tekenen van de tijd herinnert de bruidegom zijn bruid op aarde aan de gemaakte afspraak. Snap je dat? De Heer Jezus vlak voordat hij naar de hemel ging, toen heeft hij gezegd van, nou, voordat ik wederkom, dan zullen er al die tekenen gebeuren. Hè? Die tekenen van de tijd. En nou zien we dat gebeuren, massaal, op grote schaal, heel intensief, heel op elkaar volgend. En in die tekenen van de tijd hoort de bruid op aarde dat de bruidegom in de hemel zijn afspraak nog niet vergeten is. En dat hij inderdaad komende is. We hebben net Advent in de rug. Kerst in de rug. Er was een volk in het Oude Testament, een volk dat uitzag naar de komst van de Verlosser. Die keken wel eens naar boven en die zei, och dat gij de hemelen scheurdet. Dat is verwachting, toch? Opzien naar boven, Heere, dat die hemel eens open mag gaan. En daar hebben ze naar verlangd en daar hebben ze op gehoopt. En toen kwam het. De Heere had het beloofd. David zo lang verwacht, hij komt. En toen is hun wens in vervulling gegaan. En Jezus kwam bij zijn eerste komst. Gemeente. Nou leven we aan het eind van het Oude Testament. Bij zijn eerste komst. Maar we leven aan het eind van het Nieuwe Testament. Van de kerkgeschiedenis. En is er nou ook zo'n volk hier in Rotterdam? Zijn er nou ook van die mensen hier in Rotterdam. Die wel eens omhoog kijken. En die bidden. Och, dat gij de hemel het schenkt. En dat ik dat heerlijke hoofd, dat blinkende aangezicht van mijn heiland door de wolken heen mag zien komen. Hoeveel waard is nou eigenlijk? Op de drempel van het Oude en Nieuwe Testament, hoeveel waren het er nou eigenlijk die echt die levende verwachting hadden? Er waren niet veel. De mensen wisten het allemaal, maar er waren niet veel. Die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Een oude Sibion, een oude Anna. Een oude Zacharias, een oude Elisabeth. En ook nog een paar jonge mensen gelukkig. Jozef en Maria. Een overblijfsel, maar het was er wel. En nu, als het nou gaat over die levende verwachting, gemeente. Weet je, wat vroeger de enige hoop was, de enige hoop van die vervolgde kerk, is dat nu geworden de hoop van maar enigen, een handjevol. De Heere Jezus, ja, het duurt wel lang, hè, vind je niet? Het duurt wel lang. Je komt spoedig, ja, het heeft al 20 eeuwen geduurd. Heere, waarom vertoeft gij zo lange, zo lange? Het wordt voor uw bruid hier op aarde zo bange, zo bange. Het duurt wel lang. Ach, dat heeft de Heere Jezus eigenlijk ook al gezegd. Als je goed luistert naar de gelijkenissen. De Heere Jezus heeft een keer gesproken over die gelijkenis van die 10 meisjes. 5 waren goed, 5 waren slecht. En ze gingen alle 10 enthousiast uit. En dan staat er, en terwijl de bruidegom vertoefde, uitbleef. Hé, duurde toch langer dan ze verwachten. Hij kwam wel, maar het duurde langer dan ze dachten. Toen de bruidegom uitbleef, vielen ze alle 10 in slaap. En weet u, daarom heeft de Heere nou in dit laatste hoofdstuk, om je als het ware eens even wakker te schudden, dat de verwachting niet verflauwt, dat je niet moe wordt en in slaap valt. Daarom heeft de Heere gezegd, ik kom haastig. En dat zegt de Heere niet 1 keer, heb je meegelezen? Dat zegt de Heere niet 2 keer. Dat zegt de Heer in dat laatste hoofdstuk van de Bijbel 3 keer. Leest u maar mee, vers 7. Zie, ik kom haastelijk. Vers 12. En ziet, ik kom haastelijk. En mijn loon is bij mij. En ook vers 20 voor de 3e keer. En die deze dingen getuigt, die zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Dat wil zeggen, ja, denk erom. Ik bevestig het voor de 3e keer. Ja, het is echt waar. Ik kom haastig. Amen, dat wil zeggen, dat is wis en waarachtig zeker. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Nou, sterkere bevestiging kan niet. Ik kom haastig. Er staat in de Bijbel, hè, Johannes, diezelfde Johannes die het opschreef, die zegt ergens anders. Zeg, kindertjes, het is de laatste uren. Heel dichtbij. Ik kan me niet, als ik erover nadenk, gemeente. En dat hebben we de afgelopen maanden mogen doen bij die verschillende zaligsprekingen uit dit boek, de Openbaring, die we hebben overdacht. Maar als ik erover nadenk, ik kan het me nauwelijks voorstellen hoe dat zal zijn. Maar het zal geweldig zijn, die glorieuze verschijning. Op een dag gebeurt het. Op een dag gebeurt het. Echt. Op een dag, misschien in 2008. Op een dag, hopelijk in 2008. Dan gebeurt het. Wat dan? Nou, je kan het voor je uitschuiven. Ja, dat kan 100 jaar duren. Dat kan 50 jaar duren. Ik geloof wel dat het een keer komt, maar niet in 2008. Misschien 2009, maar in ieder geval niet volgend jaar. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Oh ja. Weet je, eens, dan heb je nog maar 1 dag. En dan is er nog maar 1 dag. En dan duurt het nog maar 1 uur. Eens komt die laatste dag voor de komst. En dan duurt het nog maar 1 dag. En dan duurt het nog maar 1 uur. En dan duurt het nog maar 1 minuut. 60 seconden. En die tikken weg. 10, 8, 4, 3, 2. En dan de laatste seconde. En dan... En nadat die laatste seconde is weggetikt, dan zullen de bazuinen gaan klinken. Dan zal de bazuin gaan schallen. En op datzelfde moment zal ik weten, met eeuwig gesproken, dat het niet mijn buurjongen is die op een trompet blaast. En dan zal ik weten dat het niet de fanfare is die voorbij komt. Maar dan zal ik weten dat hij er is. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts. Nou gemeente, ik wil er maar mee zeggen vanavond. Als de Heer Jezus zegt haastiglijk, moet je dat serieus nemen. Er is geen generatie die dat ooit zo serieus moet nemen dan onze generatie. Wij leven er dichterbij dan de apostelen. Wij leven er dichterbij dan de reformatoren. Wij leven er dichterbij dan onze opa's en oma's. Wij leven er dichterbij dan onze vaders en moeders. De behoudenis, zegt Paulus, is ons nu nader dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd. De dag des Heren is nabij. En daarom laten wij ontwaken. De Zoon van God. Hij zegt er 3 keer, ik kom spoedig. In onze tekst, ook in vers 12 zei ik u. Wat een bemoediging trouwens. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is met mij. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de Heer Jezus naar deze aarde komt, maar niet met lege handen. Hij heeft loon bij zich. Loon. En dat vind ik geweldig. Wij zingen in een van de kerstliederen, daar zie je dat perspectief trouwens ook. We hebben het pas geleden nog een keer gezongen, geloof ik. Vorige week. Hoe zal ik u ontvangen? En dan, dat laatste couplet gaat zo. Nog eens zal hij verschijnen. Als rechter van het heelal. Die het hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. Dat is nou het loon wat hij bij zich heeft. Nog is die dag verborgen, maar we wachten hem gelovig af. Ja, gemeente, de Heere die heeft loon bij zich voor al zijn knechten en voor zijn trouwe dienaars en dienaressen. Die hem gediend hebben in het leven. Niet degene die het meeste succes gehad hebben. Oh nee, daar zal de Heer je niet op belonen. Maar wel op die het trouwst aan hem zijn geweest. Die het dichtst bij hem hebben geleefd. Die het meest hem hebben gediend. Ik denk aan de martelaren. Wat denkt u? Ik geloof echt dat de martelaren een speciale beloning van de Heer zullen ontvangen. Dat zegt Jezus zelf in de bergreden. Hij zegt van zalig zijt gij als ze u vervolgen om mijnentwil. Want uw loon zal groot zijn in de hemel. Je hebt dus groot loon en klein loon. Jazeker. Jazeker. Abraham die zal een groot loon ontvangen. En Lot, ja die zal ook behouden worden. Maar die zal niet zoveel loon ontvangen. Ik zie in de Bijbel een onderscheid tussen de zaligheid en de heerlijkheid. De zaligheid is voor iedereen hetzelfde. Ze zullen allemaal bij God in de hemel zijn. Maar de heerlijkheid is verschillend. En ieder zal zijn loon ontvangen nadat hij gedaan heeft uit liefde tot Jezus hier op aarde. En hij zal lof ontvangen van God. De zaligheid is hetzelfde. De heerlijkheid is verschillend van Gods kinderen. De behoudenis is voor iedereen gelijk. Uit genade zalig geworden. Maar de beloning is voor elk van Gods kinderen, knechten, anders. En dan moet je beloning zien als een soort genadevolle persoonlijke waardering van de Heere. Die hij straks aan een ieder van de zijne zal geven. Hij zal je bijen roepen. En als je dan maar 1 talent gehad hebt en je hebt ermee gewoekerd. Je hebt goed je best gedaan op school. Hè? Je weet, vader vraagt ernaast die komt. Je hebt goed je best gedaan, je hebt gewerkt als voor hem. Dan zal de Heere zeggen, gij goede en getrouwe knecht, wel gedaan, wel gedaan. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ja. Dus hoe ons leven hier op aarde is, daar gaat dus mede eeuwigheid in. Hoe ik hier als christen op aarde heb geleefd, dat zal de Heere straks persoonlijk waarderen. En dan zegt de Heer het voor de 3e keer, vers 20. Die deze dingen getuigt, zegt, ja zeker, ik kom haastig. En als de Heer het al voor de 3e keer heeft gezegd, helemaal aan het eind, hè. Die belofte. Dan zie je dat Johannes daarop reageert. Ja, kom, Heer Jezus. Zijn belofte, ik kom eraan. En Johannes bede, kom Heer Jezus. Als een echo van de belofte van de Heer in zijn hart, echoot het terug. Kom, Heer Jezus. Liever vandaag dan morgen. Ja. Dat is de liefde die spreekt, toch? De liefde van Johannes, dat is de liefde van de kerk, van de bruidskerk, die zegt, liever vandaag dan morgen. O, tijd loopt snel. Op de toppunten van je geloof. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Het is geen prestatie van mij. Nee, de geest en de bruid die zeggen, kom. Dat wil zeggen, de Heilige Geest wekt dat verlangen in mij. De geest die uit God is. En die in mijn hart komt. Die trekt ook naar boven. En de geest in mijn hart en de bruid, de gelovigen. Als die geest in mijn hart werkt. Ja, dan gaat de geest en de bruid zeggen, kom. O, tijd loopt snel. O, dag breekt aan. O, bruidegom. Scheur de hemel toch. En laat uw gezegend gezicht zien. Tweede gedachte, kind van God, hoe reageer je daar nou op? Hoe reageert u en jij daar nou op? Ik kan me voorstellen dat er sommigen zijn, nou dat zullen toch niet veel zijn. Maar dat is mogelijk, dat er sommigen kunnen zijn die zeggen van, ah. Dominee, ik vind eigenlijk dat u de laatste jaar veel te veel over die wederkomst hebt gesproken. Dat weet niemand en daar wil je niet te veel over speculeren en zo. Nou, dat is niet de taal van de liefde die je spreekt dan. Sommigen die spotten. Die zeggen, ach, waar is nou de belofte van zijn komst? Was in de tijd van de Bijbel al zo? Waar is nou de belofte van zijn komst? Jezus waarschuwt ons daarover. In de laatste dagen zullen er spotters zijn die spotten met de belofte van zijn wederkomst. Ja, waar is de belofte? Het is altijd al zo geweest, hè? Vorig jaar waren we eind 2006. Nou, toen gingen we de drempel over. Toen werd het 1 en ook werd het gewoon weer 2 januari. En nou ja, zo'n laatste dag, ernstige preek en zo. Nou, vanavond, morgen is het 1 januari en volgende week dan zit ik weer lekker op mijn werk. En je schuift het voor je uit en je schuift het van je af. En je zegt, ach, die belofte was een komst. En dan zegt de Bijbel, denk erom, het is geen fabeltje hoor. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Het is geen mythe. Het is geen sprookje waarmee we elkaar zoet houden. Hé, hey, er komt een keer echt die laatste seconde. Ja, maar waarom komt hij dan nou niet terug? Waarom duurt het dan zo eindeloos lang? Weet je waarom de Heer nog niet terugkomt? Niet omdat hij de belofte vergeten is. Niet omdat hij het vertraagt. Nee, de Heer vertraagt zijn belofte van wederkomst niet, maar de Heer is nog zo geduldig over jou, omdat hij niet wil dat je verloren gaat. Daarom. Omdat hij je nou nog de kans geeft, de gelegenheid, nu de tijd van de genade is om tot hem te komen. Omdat jij nog niet klaar bent voor zijn komst. Je bent hem niet bekeerd en zeker niet bereid om hem te ontmoeten. Ik zie dat je nog niet gered bent, ik hoor het aan je taal. En je bent zeker nog niet gereed. En dan wacht de Heere nog om jou genadig te zijn. Zo langmoedig is God. Hij wacht vanavond op jou. Nog voor 12 hoor. Nog voor 12. Je moet nog in 2007, niet in 2008. Je moet nog in 2007 je aan hem overgeven. En alles uit handen geven. In zijn handen geven. Nou, dat is dus de verachting, niet de verwachting, maar de verwachting. Je schuift het weg. Weet je, er kan ook, dat kan ik me ook zo voorstellen, er kan ook verschrikking zijn dat je zegt van ja, als ik dat nou toch maar laat doordringen, hè, dominee. Als ik dat nou zomaar laat doordringen, dan word ik eigenlijk een beetje bang. Ik zou eerlijk zijn, ik word bang. Hè, als ik denk aan die laatste seconde, en dan? Dan word ik bang, want dan denk ik, zal ik nou, vergis ik me niet? Zal ik nou straks aan die rechterhand komen te staan van de komende koning of aan zijn linkerhand? Ja, dan kan ik niet meer terug. Dan is het of goed of eeuwig buiten. Maar dat maakt me bang. Weet je wat ik zo geweldig vind in dit hoofdstuk? Dat woordje kom, dat zie je zo vaak. Aan de ene kant zie je de geest en de bruid en Johannes die roepen van boven naar beneden, Heer Jezus, kom. En aan de andere kant zie je ook dat zondaars worden geroepen. In vers 16 staat, in vers 17, die het hoort zeggen, kom, en die dorst heeft, die komen, en die drinken. Met andere woorden, niet alleen een kom van de hemel naar de aarde. Maar de zondaars worden in dit hoofdstuk ook nog toegeroepen om voor de laatste keer, een laatste nodiging tot het water des levens. Kom, nu is het nog open, de mat van vrije genade. Nu is de fontein nog niet verzegeld. Kom, en als je dorst hebt, of als je angst hebt, of je bent bang, kom dan vanavond nog naar de Heer Jezus.
Ziet u dat, vers 17? En die dorst heeft, die komen. En die wil.
Die wil zo graag straks aan de rechterhand van de koning staan. Nou, kom dan. Kom dan nog. Kom tot hem. Als er een kind is die zegt van... Heb je wel eens, hè? Heb je wel eens? Ben je een jaar of 10, 11? Kan het als gebeuren dat je kind... uur of 11 s'avonds, 12, of midden in de nacht, huilend naar beneden komt. Het besef van eeuwigheid. Besef van eeuwigheid. Herken je dat, jongens, meisjes, vroeger? Dat je huilend, dat je bang was om te sterven. Herken je dat? Dat je dat? Ik durf eigenlijk mijn ogen niet dicht te doen, want als ik nou, als mijn hart er nou uitschijnt met kloppen, ben ik dan straks in de hemel of de hel. En dat grijpt je aan. En dan ga je huilen naar je papa en mama. Ja, ik ben zo bang dat ik geen nieuw hartje heb. Dan zeg ik vanavond tegen al die kinderen. Dan zeg ik vanavond tegen ze. Kom, kom. Kom, kom, dan gaan we samen naar de Heer Jezus toe. En dan gaan we samen tot hem roepen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. En dan komt hij... Hij wil graag veel liever als zaligmaker dan als jouw rechter bekend staan. Kom. O kind, o goddelijk kind, kom ditmaal in ons hart. Om alle duisternis en smart en alle zonde en plaag op eenmaal te verjagen. Kom. Kom in mijn hart, Heer. Voordat hij op de wolken komt, komt in mijn hart, Heer Jezus. Dan doet de Heer dat. En zo mag ik vanavond nog eenmaal u nodigen. Ik vind het zo treffend. Je zit er een beetje over na te denken in de voorbereiding van de preek. Hè? Het is vandaag de laatste dag. In Johannes Evangelie, diezelfde schrijver van Openbaring, in het Johannes Evangelie wordt ook één keer gesproken over de laatste dag. En op de laatste dag... Wat gebeurt daar dan? En op de laatste dag stond Jezus op het tempelplein. En hij riep. Dat lees je bijna nooit dat Jezus schreeuwt. Maar toen schreeuwde hij. Op de laatste grote dag stond hij op het tempelplein. En hij riep en hij zei. En wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Johannes 7. Op de laatste dag. Grote dag van het feest. Nou, nu is het ook de laatste dag. En ik mag namens mijn zender tegen u zeggen. En als je nou dorst hebt. Ga naar hem. Nee, ik zeg het anders. Vlieg naar hem. Wij vliegen daarheen. Psalm 90, de oudejaarspsalm. Wij vliegen daarheen. Ja, waarheen? Dat kan twee kanten op. Dat kan twee kanten op. Ik vind het een aangrijpende gedachte. We zullen aan het eind van deze dienst zullen we 7 namen gaan opnoemen van hen die ons zijn voorgegaan. Overleden. Ik vind het altijd een aangrijpende gedachte hè, als je erbij naast denkt. Nou is de hemel vol geworden, halleluja, prijs de Heer. Maar o aangrijpende werkelijkheid, in dit afgelopen jaar is ook de hel vol geworden. Van mensen die in hun zonden stierven. Onbekeerd. Onberouwvol. Ongelovig. En op de laatste dag riep Jezus. Kom, wij vliegen erheen. Ja, waarheen? Gaat het nou de goede kant op? Door genade? Of gaat het nou nog mijn eigen kant op? De verkeerde kant op. Wij vliegen daarheen. En ik zeg vanavond tegen je jong en oud. Ik zeg, vlieg naar hem. Ja, maar ik kan niet vliegen. Nou, dan ren je maar heel hard naar hem toe. Ja, maar ik kan ook niet hard rennen.
zei ik tegen
je. Loop dan naar de Heere Jezus, maar wel naar hem toe. Ja, maar mijn benen willen niet mee. Nou, dan kruip je maar naar hem toe. Ja, maar zelfs dat kan ik niet. Nou, dan roep je maar naar hem. Heere Jezus, kom in mijn hart. Voordat u komt op de wolken. En als je nou zelf niet kan roepen. Nou, dan zucht je het maar. Dan fluister je het maar. En als je nou zelfs niet kan fluisteren. Kijk dan in ieder geval zijn kant op. Zie dan op hem. En word behouden. Alle gij einde der aarde. Dat is de tweede gedachte. Een kind van God. Sommigen die verachten het. Anderen die hebben er een verschrikking bij. Die wederkomst, ik word er bang van. En zijn gelukkig ook kinderen. Kinderen van God. Die worden er blij van. Net zoals Johannes. Zie, ik kom haastig. Zoals een bruid die een briefje krijgt van de bruidegom. Ik kom eraan. Word er blij van. Ik word er blij van als ik denk aan de bruiloft. Nee, ik word er nog meer blij van als ik denk aan de bruidegom zelf. Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja. Die wederkomst van de Heere, die verwachting. Stel je voor als de Heilige Geest met eeuwig gesproken nou zijn thermometer. Een thermometer zou laten zakken in het midden van onze wijkgemeente. En de temperatuur zou worden gemeten. Hoe staat het nou met de verwachting van mijn zoon? Nou, dat is een goede thermometer. Dat is een goede. Daar kan je de temperatuur aan aflezen. Of een gemeente nou een levende gemeente is. Of er nou veel geestelijk leven is. Of niet. Als je daar nou nooit bij stilstaat. Of het voor je uitschuift. En er zelden om bidt. Hou je dan eigenlijk wel van de Heere Jezus? Hou je er wel van? Ja. Nou, de gemeente, de derde gedachte, dat is het woord van God. Nog één iets voordat ik naar die derde gedachte ga. Hou je dan wel van hem? Het is een troost, hè, zei ik u. Een troost. Luther keek er naar uit. Calvijn sprak over een allergelukkigste zaak. Een allergelukkigste zaak. Houd mijn gemoed voor uw komst bereid. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Zie je wel, die ouderwetse psalmen en gezangen die hadden, dat is ook die verwachting. Opdat het blij uw komst verbijt. Met opgerichte hoofden. Misschien komt het wel omdat er zo weinig vervolging is, denk ik wel eens. Die eerste eeuwen, hè. Eerste drie eeuwen vervolging. En de hoop vlamde op. Vurige verwachting. De tijd van de reformatie. De hoop vlamde op. Wij verwachten die dag met groot verlangen. Blij uw komst, de troost. De negerslaven in Amerika op de katoenplantages. Weet je wat die zongen? Terwijl de geeselslagen op hun ruggen vielen. He, die negers die hebben daar gezongen. Soon and very soon I am going to see the king. Spoedig dus. Ze zagen er naar uit. Spoedig. Soon and very soon. No more crying there. No more dying there. Geen dood en geen geween en geen huilen van de pijn. We are going to see the king. Die hebben dus ook naar uitgezien. En wij en ik. Nou, we weten. Derde gedachte. Dat is het woord van God. Ondertussen, als de Heer nog uitblijft. Zalig is hij die de woorden van de profetie van het boek bewaart. Ondertussen wel goed je best blijven doen op school. Dat wel. De belofte staat, ik kom. Maar het bevel staat ook. Waakt en werkt. En werkt. En werkt. Als Jezus morgen komen zal. Wie zong dat ook alweer? Volgens mij waren dat die koren van Arie Pronk vroeger. Als Jezus morgen komen zal.
dan had je nog
1 dag.
En ik zeg er tegelijkertijd bij, als Jezus morgen komen zou, dan plant ik vandaag nog een appelboompje. Werken. Verwachten, maar ook werken. Ik denk aan die man die langs een grote Italiaanse villa liep. En die keek zo eens in die tuin, nou ja, dat was bijna een park. Jongen, wat ziet dat er prachtig uit, zeg. Schitterende tuin, rondom dat prachtige huis. De tuinman was toevallig daar bezig. En die voorbijganger maakte een praatje met de tuinman. En hij zegt, wie woont daar nou eigenlijk, joh, in dat huis? Dat is een kast van huis. Ja, daar woont Mr. X, een of andere beroemdheid. Hij noemde de naam van de meester. Is die man ook thuis? Vroeg hij aan de tuinman. Nee, die man, die. Mijn meester is niet thuis, die is al lang weg. Oh ja, hoe lang is hij dan al weg? Nou, hij is al 16 jaar weg. 16 jaar al? Joh, waarom maak jij je dan zo druk? Waarom ben je dan zo bezig in die tuin? Om die zo fantastisch mooi te onderhouden? Wat heeft dat nou voor zin als je baas er toch niet is? Ah, zei die tuinman. Dat is heel simpel. Wij weten namelijk niet wanneer hij komt. Dat kondigt hij niet aan. Hij kan morgen komen. Hij kan plotseling voor de deur staan. Hij komt terug, heeft hij gezegd. En als hij dan thuis komt, ja, dan moet natuurlijk ook het tuintje er picobello uitzien. Ja. Nou gemeente, zo is het nou ook bij ons. Het heeft al 2 dagen geduurd. Ja, toch? Nee, 2000, nee, ja, ligt maar uit hoe je het ziet. 2000 jaar in onze ogen. 2 dagen. 1 dag is als 1000 jaar. 1000 jaar is 1 dag. 2 dagen in Gods ogen. Het heeft al 2 dagen geduurd. Hij komt terug. En als hij terugkomt, dan moet mijn tuintje er picobello. Zijn tuintje, zijn talent wat ik gekregen heb om mee te woekeren, dat moet er picobello uitzien. Ondertussen wel werken. En het woord vooral bewaren, dat vooral. Zalig is hij die de woorden van de profetie van het boek bewaart. Om je aan dat woord van God te houden. Want dat woord, gemeente, dat zijn geen mensenwoorden. Je hoeft daar geen filter in te bouwen. Dat woord van God, dat kan je gewoon nemen zoals het er staat. Dat hele woord van God. Van Genesis 1 tot Openbaring 22, vers 21. Dat is het woord van God. Je hoeft dat niet te filteren, je hoeft dat niet te selecteren van nou dat is van de mens en dat is van Paulus en dat is van de Heere God, dat is van de Geest. Nee, alles is Gods woord. Zo simpel is dat. Je hoeft dat niet te selecteren, je hoeft ook niet, de Heere Jezus overdrijft niet, God overdrijft niet in die Bijbel, van nou ja dat is overdreven. Je hoeft ook niet te zeggen van nou dat is cultuurgebonden, hebben we niks mee te maken, we zien dat nu anders. Wel nee, wie het woord van God bewaart zoals het is, het woord van God. Niks is overdreven in de Bijbel. Niks is achterhaald door de moderne wetenschap. Niks is gelogen. Hoe kom je erbij? Nee, daar hoef ik niet in de. En daarom zegt de Heer erbij, zalig die dat woord bewaart. En dan komt er nog een ernstige zin achteraan, vers 18. Ik betuig aan een ieder die aan de woorden van de profetie van dit boek, als iemand daaraan toedoet. God zal jou toedoen aan de plagen die in Openbaring beschreven zijn. Denk erom, zegt de Heer, dat je aan mijn woord niks toevoegt. Niks. Het is compleet. Niks toevoegt. Geen een paar witte bladzijden zo stiekem er even tussen doen zo. En wat eigen regeltjes en wat eigen wetjes en wat eigen codes en wat eigen voorschriften. En wat eigen, zoals wij het doen, onze manieren. Weg ermee. Weg ermee. Niks eraan toevoegen. Van onze eigen gemaakte regeltjes. En denk erom dat je er ook niks uit schrapt. Vers 19. Indien iemand afdoet van de woorden van dit boek, ik zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. Wees geen fariseer, vromer dan de Bijbel zelf met al je wetjes. Maar wees ook geen sadduceer. Pak geen pen en ga er niet in schrappen. Dat niet en dat en dat niet. Zalig zijn zij die het woord van dit boek bewaren. Bewaren. Niet aan toevoegen. Niet bijdoen. Ook niet dicht doen. Ook niet aan afdoen. Maar God doet je deel af van het toekomende leven. Nou gemeente, tenslotte. Zalig is hij die het woord bewaart. Ik wens mijn gebed voor u als gemeente. En uw gebed voor mij, hoop ik, is dat ik dat woord getrouw mag bewaren en u mag doorgeven. En mijn gebed voor u is dat u als gemeente bekend mag staan, niet als een traditionele gemeente. Wat deed dat nou aan? Boeit me niks. Niet als een conservatieve of een behoudende gemeente in een grote stad. Wat deed dat nou aan? Maar dat je nou in de hemel, dat we nou in de hemel bekend mogen staan als een bijbelgetrouwe gemeente. Ik ken een gemeente in de Bijbel die als bijbelgetrouw bekend stond en die van God lof ontving. Dat is de gemeente van Philadelphia. Niet Laodicea, maar Philadelphia. En dan zegt de Heer tegen die gemeente, jullie hebben kleine kracht. Nou, daar kunnen de ouderen van getuigen. He? Vroeger zat het hier vol. 600-700 mensen, één dominee. Tjoh, wat een werken zeg. Lekker makkie bij. 300 man, het wordt steeds minder. Ja, het zit niet in de aantallen. Je hebt kleine kracht. Jullie worden wel minder, hè? Jullie worden wel minder in die grote stad. Jullie hebben kleine kracht. Maar daar let de Heer niet op, het aantallen. De Heer zegt als lof over Philadelphia: jullie hebben mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. Zalig zijn degenen die het woord bewaren. Als gemeente breed. Maar ook persoonlijk. Dat we al die woorden die we gehoord hebben. In het afgelopen jaar. En die je nog eens kan naluisteren via onze website. En die je nog eens kan nalezen in de samenvatting. Maar dat die woorden. Hè, die je zegt. Dat zijn nou mijn schatten. Dat zijn nou mijn schatten. Die woorden die ik via de computer of via de kerkradio gehoord heb, kwam al eens goud uit kastje. En die woorden heb ik als goud, als schatten bewaard in mijn hart, want het was het woord van God. Zalig zijn zij die dat woord van God bewaren. Er is een kinderversie dat zingt, bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd. De Heer zal altijd doen wat Hij ons heeft beloofd. Dat woord is als een lamp. Niet alleen maar als een mistlamp voor achter. Niet alleen maar als de grote lampen achter. Achter. Aan de achterkant. Maar dat woord van God is ook als een koplamp. Het woord van God als een lamp die schijnt in een duistere plek. Dat profetische woord wat is als een licht. Als een licht in de toekomst. Dat mij vertelt van een komende heiland. En daarom gemeente, verwacht u hem. Maar ook waken. Ook werken. Werken alsof het nog 100 jaar kan duren. En hem verwachten alsof hij vanavond nog komt. Amen.